Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We zijn al een poosje bezig met de profetie van Zacharia, en daarin hoorden we over de 8 verschillende visioenen die de profeet 's nachts te zien kreeg. In het laatste visioen ziet Zacharia 4 wagens met verschillende kleuren paarden ervoor, die tussen 2 bergen van koper uitkomen. Hij begrijpt de betekenis niet en vraagt de engel die bij hem is wat het betekent. Die vertelt hem dat de paarden bij de Heere vandaan komen. Ze staan te trappelen van ongeduld om de hele aarde te verkennen, maar ze wachten totdat de Heere het sein geeft. Dan gaat de wagen met de zwarte paarden naar het noorden, gevolgd door de wagen met de witte paarden. De gevlekte paarden gaan naar het zuiden en we lezen niet over het weggaan van de rode paarden. En we zien ook niet dat er paarden naar het oosten en naar het westen gaan. Nu ligt Israël tussen de Middellandse Zee en de woestijn in, wat het begrijpelijk maakt dat de paarden die kanten niet opgaan. Als de paarden vertrokken zijn, roept de Heere Zacharia bij zich. Hij vertelt hem dat de paarden die naar het noorden gingen, zijn geest daar tot rust gebracht hebben. Ze zijn erheen gegaan om Gods oordeel te voltrekken over de vijanden van de Heere en zijn volk, over Babel met name. Hoewel Babel niet ten noorden van Israël ligt, liep de weg er naartoe in die tijd wel via het noorden, via Damascus, om de woestijn te vermijden. Babel is de grote tegenpool van Jeruzalem, de stad van de goddeloosheid. Eerder zag Zacharia al dat de grote Eva vol zonde en goddeloosheid juist in die stad terechtkwam en er een woonplaats kreeg. Maar niet voor altijd. Uiteindelijk behoort heel de aarde aan God. Hij stuurt 2 wagens naar deze stad die in alles zo tegen hem gekeerd is. Een dubbele lading met hemelse kracht van God. De Heere laat niet met zich spotten. Als het oordeel voltrokken is, komt ook Gods geest tot rust. Na de laatste nachtgezichten krijgt Zacharia een hele andere opdracht van God. Hij moet een kroon gaan maken voor de hoge priester Jozua. En met deze symbolische handeling wil de Heere opnieuw iets van zijn toekomst bekendmaken.
In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de Heere Zacharia opdracht geeft om de giften van zilver en goud in ontvangst te nemen die Geldai, Tobia en Jedaia hebben meegebracht uit Babel. We lazen in Zacharia 6 vers 11 en 12: neem hun giften in ontvangst en maak er een kroon van zilver en goud van. Zet die kroon dan op het hoofd van de hoge priester Jozua, de zoon van Jozadak, en zegt tegen hem: dit zegt de Heere van de hemelse legers, u stelt de man voor die in de toekomst zal komen en Telg zal heten, die aan de stam zal uitbotten en de tempel van de Heere bouwen. In de vorige uitzending gaven we al aan dat we waarschijnlijk Zacharia 6 vers 9 tot en met 15 kort na de nacht moeten dateren waarin Zacharia de visioenen heeft ontvangen. En mogelijk moeten we de beide laatste zinnen van vers 15 ook tegen die achtergrond lezen. Dan gaat het in dit gedeelte om mensen die maar moeilijk kunnen geloven wat de profeet Zacharia zegt. Zij zouden het misschien wel willen geloven, maar ze durven het niet, uit angst om straks te worden teleurgesteld. Want in vers 15 horen we Zacharia opnieuw zeggen: en u zult weten dat de Heere van de hemelse legers mij naar u heeft gestuurd. Zacharia heeft ze blijkbaar zien staan, mensen die wel luisteren, maar die de profeet ongelovig aankeken. En het was ook ongelooflijk wat Zacharia allemaal te vertellen had na die wonderlijke nacht met al die visioenen. De zichtbare werkelijkheid in en rond Jeruzalem zag er zo heel anders uit. Het zal ook wel niet voor niets zijn geweest dat Zacharia 6 in vers 15 eindigt met een krachtige aansporing om goed naar de Heere te luisteren. We lezen aan het slot van vers 15, maar dit alles zal alleen gebeuren als u precies de geboden van de Heere uw God gehoorzaamt. Niet wat de ogen zien, maar wat de oren horen uit de mond van God is van levensbelang voor zijn volk en kinderen. In Romeinen 10 vers 16 lezen we, maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven, want Jesaja zegt, Heere, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. In het boek lezen we in Romeinen 10, vers 16 en 17, maar niet iedereen heeft geluisterd naar het goede nieuws van God. De profeet Jesaja zei al, Heere, wie gelooft wat wij vertellen? Dus alleen door te luisteren naar wat Christus gezegd heeft, kunt u in hem gaan geloven. De Heer Jezus zegt in Johannes 14, vers 23, als iemand van mij houdt, zal hij doen wat ik heb gezegd. Mijn Vader zal van hem houden en samen zullen wij bij hem komen wonen. Maar God weet van de moeite die zijn volk Israël, maar ook wij, vaak hebben om te geloven wat het oog niet ziet. In zijn genade en goedheid houdt hij daar rekening mee. Daarom geeft de Heere tekenen bij zijn woord. Dat deed de Heer al in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Denk daarbij aan doop en avondmaal. Het zijn tekenen waarmee de Heere zichtbaar maakt wat hij in zijn woord heeft gezegd en in de verkondiging laat horen. De Heere wil, net als wij, zo graag geloofd worden op zijn woord. Dat blijkt ook hier in Zacharia 6, uit het optreden van de profeet Zacharia. In vers 11 kreeg Zacharia een wonderlijke opdracht van de Heere. In vers 10 hebben we gelezen wat die opdracht inhoudt. De profeet moet naar het huis van een zekere Josia, de zoon van Sefanja. Daar logeren drie mannen, het zijn Joden, die na de terugkeer van het volk uit de ballingschap in Babel zijn blijven wonen. Toch hebben de drie mannen uit Babel Jeruzalem niet vergeten, en hebben zij de verre reis ervoor over gehad om te zien hoe hun landgenoten in Jeruzalem het maken. En daarbij, ze hebben giften van zilver en goud meegebracht, van Joden die nog in Babylon leven. En de situatie in Jeruzalem maakte dat de giften meer dan welkom waren. Een opvallend punt is dat de drie mannen waarschijnlijk met weinig mensen hebben gesproken over hun komst. Maar het Bijbelgedeelte maakt duidelijk dat er voor de Heere geen geheimen zijn. Hij is op de hoogte van alle details en achtergronden. Voor hem blijft niets verborgen. Hij weet alle dingen. Laten we de boodschap van de Heere aan Zacharia nog een keer lezen. Zacharia 6 vers 9 tot en met 13. In een volgende boodschap zei de Heere, Geldai, Tobia en Jedaja zullen giften van zilver en goud meebrengen van de Joden die in Babylon in ballingschap leven. Breng hun op de dag van hun aankomst meteen een bezoek. Zij logeren in het huis van Josia, de zoon van Sefanja. Neem hun giften in ontvangst en maak er een kroon van zilver en goud van. Zet die kroon dan op het hoofd van de hoge priester Jozua, de zoon van Jozadak, en zeg tegen hem, dit zegt de Heere van de hemelse legers, u stelt de man voor die in de toekomst zal komen en Terug zal heten, die aan de stam zal uitbotten en de tempel van de Heere bouwen. Hij zal niet alleen de tempel bouwen, maar ook een koninklijke titel dragen. Hij zal regeren als koning en als priester in een volmaakte combinatie van beide. Een ander opvallend punt zijn de handelingen die Zacharia na Gods boodschap moet uitvoeren. Zacharia is naar het huis van Josia, de zoon van Sefanja, gegaan, want daar logeerden de drie mannen uit Babel. Zacharia hoeft ook niet om de gift te vragen of te bedelen. Nee, de profeet moet de mannen bezoeken om de giften in ontvangst te nemen. En blijkbaar hebben Geldai, Tobia en Jedaja dat ook goed gevonden. Zacharia moet het ontvangen zilver en goud gebruiken voor een heel speciaal doel. Wonderlijk genoeg gaat de profeet met de ontvangen gift naar een edelsmid en laat hij er, in opdracht van de Heere, een kroon van maken. Wat is Gods bedoeling met dit alles? Ook dat krijgt Zacharia te horen. Er zal natuurlijk enige tijd overheen zijn gegaan, voordat de edelsmid de kroon klaar had. Maar als het zover is, dan moet Zacharia met die kroon naar de hoge priester Jozua gaan en die kroon op zijn hoofd zetten. En, zoals we in de vorige uitzending al aangaven, daar beginnen voor een groot aantal Bijbeluitleggers de moeilijkheden. Een koning wordt gekroond, maar een hoge priester... En zonder moeite wordt door hen de naam Jozua vervangen door Zerubabel. Want Zerubabel zou de tempel bouwen. En Zerubabel is ook de aangewezen persoon om koning van Juda te zijn. Maar er is voor zo'n gedachte geen enkele grond. Er is niets te vinden in oude handschriften dat ook maar enigszins zou kunnen wijzen op een oorspronkelijke tekst met de naam Zerubabel in plaats van Jozua. Trouwens, het gaat niet eens om Jozua. Die gekroonde hoge priester is een teken van God, waarmee hij over Jozua heen wijst naar een ander, de beloofde telg. Als de hoge priester Jozua daar staat met de kroon op zijn hoofd, dan wijst Zacharia over hem heen naar de Messias, Jezus Christus. De Heere zegt tegen Jozua, u stelt de man voor die in de toekomst zal komen en Telg zal heten, die aan de stam zal uitbotten en de tempel van de Heere bouwen. Hij zal niet alleen de tempel bouwen, maar ook een koninklijke titel dragen. Hij zal regeren als koning en als priester in een volmaakte combinatie van beide. Zien wij in gedachten de hoge priester Jozua voor ons? Hij is door de Heere verzoend en gereinigd, zodat hij mag staan tussen God en het volk. De hoge priester. Zijn naam is dezelfde als die van de hoge priester van het nieuwe verbond. Namelijk de Heer Jezus. Van deze Jezus zegt de engel tegen Jozef in het evangelie, naar de beschrijving van Matthäus, want hij zal zijn volk redden van de zonden. In Zacharia staat de hoge priester Jozua met de kroon op zijn hoofd, die spreekt van overwinning en koninklijke majesteit. En dan horen we de profeet Zacharia de naam Telg of Spruit noemen. We lezen ook wel Mijn Dienaar of De Afstammeling van David. Namen die we al vaker hebben gehoord, namelijk in Zacharia 3 vers 8. Toen ontdekten we al dat ook profeten als Jeremia en Jesaja die naam al hebben gekend en gebruikt, om er de komende Messias mee aan te duiden. In Jesaja 11, vers 1 tot en met 5 lezen we, maar uit de stronk van Isaï, de omgehakte boom van David, zal een scheut groeien. Een nieuwe vrucht bloeit op uit zijn wortels, en de geest van de Heere zal op hem rusten, de geest van wijsheid en inzicht, van raad en kracht, de geest van kennis en van ontzag voor de Heere. Ontzag voor de Heere zal zijn lust en leven zijn. Hij zal niet recht spreken op grond van wat aannemelijk lijkt, of op grond van valse getuigenis, of van horen zeggen. De armen en verdrukten zal hij verdedigen, maar hij treft de aarde met het zwaard van zijn mond, en doodt de schuldigen met zijn adem, want hij zal bekleed zijn met rechtvaardigheid en trouw. In de woorden die de profeet Zacharia namens de Heere mag doorgeven, horen wij een geweldige profetie over de komende Messias, Jezus Christus. Zacharia spreekt zowel van zijn vernedering als van zijn verhoging. De naam Telg of Spruit spreekt van zijn kleine, nederige begin. Want Jezus wordt geboren in een stal, als een onaanzienlijke scheut uit het vervallen koningshuis van David, omdat er voor hem in Bethlehem, de stad van David, geen plaats was. Het is precies als in het Jeruzalem in de dagen van Zacharia. Wie afgaat op wat hij met zijn ogen ziet, die keert zich ervan af. We lezen in Jesaja 53, vers 2 tot en met 5, over de Messias. In Gods ogen was hij een groene scheut, die groeide aan een wortel in droge en onvruchtbare grond. Maar in onze ogen had hij niets aantrekkelijks, niets dat maakte dat wij hem graag wilden aanvaarden. Wij verafschuwden en verachtten hem, een man van zorgen, vertrouwd met het bitterste verdriet. Wij keerden hem de rug toe en keken de andere kant op als hij langskwam. Hij werd veracht en dat deed ons niets. Maar het was ons leed dat hij droeg, ons lijden drukte hem neer. Wij dachten dat hij door God geslagen en vernederd was. Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft, zodat wij vrede konden hebben. Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen. De profeten openbaren met verschillende woorden het geheim van de lijdende knecht of dienaar van de Heere. De alles te bovengaande liefde van God voor een zondig volk en een zondige wereld krijgt daarin handen en voeten. Gods liefdedaad voor een zondig volk en zondige mensen wordt door zijn knecht en dienaar geopenbaard. Onder andere in Jesaja 42 had de Heere dit al aangekondigd. We lezen in Jesaja 42, vers 1 tot en met 7. Let op mijn dienaar, die ik mijn steun geef, die ik heb uitgekozen. Hij verheugt mijn hart. Ik heb hem mijn geest gegeven, en hij zal recht spreken over de volken. Hij zal geen ruzie maken en niet schreeuwen. Op straat zal niemand zijn stem horen. Hij zal het geknakte riet niet breken. De kwijnende vlam zal hij niet doven. Hij zal recht doen aan wie onrecht is gedaan. Hij zal niet rusten voordat waarheid en rechtvaardigheid overal op aarde heersen en verre overzeese volken hun vertrouwen op hem hebben gesteld. De Heere God, die de hemelen schiep en uitstrekte en die de aarde maakte en alles wat erop leeft, degene die iedereen die op aarde leeft adem en geest geeft, zegt tegen zijn dienaar, ik, de Heere, heb u geroepen om mijn rechtvaardigheid te tonen. Ik bescherm en steun u, want ik heb u aan mijn volk gegeven als een persoonlijke bevestiging van mijn verbond met hen. U zult ook een licht zijn dat de volken naar mij toe leidt. U zult de ogen van de blinden openen en gevangenen uit hun donkere kerker bevrijden. Zo zijn de woorden van de oud-testamentische profeten over de Messias vervuld in Jezus Christus. Maar in onze ogen had hij niets aantrekkelijks, niets dat maakte dat wij hem graag wilden aanvaarden, lazen we bij Jesaja. En zo blijft het tijdens Jezus leven op aarde. Soms lopen mensen achter hem aan, maar vaak keren mensen zich van hem af. Zo'n koning willen ze niet. Toch gaat hij door. Zacharia profeteert ervan, de telg zal uitbotten en de tempel van de Heere bouwen. Er zit groei en voortgang in. Het begin is klein en onaanzienlijk. Bijna niemand ziet er iets of verwacht er iets van. Maar het komt zover dat mensen vol verwondering belijden. De Heere heeft gedaan wat hij heeft beloofd en het is wonderlijk in onze ogen. Wij zien het als een groot wonder. In Zacharia 3 mocht de profeet de komst van de dienaar van de Heere, de afstammeling van David, de telg, aankondigen. Nu mag hij verder gaan en profeteren van zijn werk en zijn persoon. Allereerst zal de telg, de gekroonde en grote hoge priester, de tempel van de Heere bouwen. Met grote nadruk herhaalt de profeet dat nog eens. Hij en niemand anders zal de tempel van de Heere bouwen. Maar hoe zit dat dan? In een vorig hoofdstuk beloofde de Heere dat Zerubabel de tempel zal voltooien. Moeten we dan toch aan Zerubabel denken? Nee, want het gaat in deze profetie niet om de tempel van Zerubabel, maar om een andere tempel. Dat blijkt ook uit de Hebreeuwse woorden die voor tempel gebruikt worden. Zerubabel mag voor de Heere een huis bouwen, maar de telg zal voor de Heere een paleis bouwen. Dat is een verootmoedigende boodschap voor de leiders en de inwoners van Jeruzalem. Het huis dat zij met inspanning van alle krachten en mogelijkheden voor de Heere bouwen, is maar een tijdelijk onderkomen, niet in overeenstemming met de majesteit en heiligheid van de bewoner, de Allerhoogste God, die niet woont in een huis dat met handen is gemaakt. Toch is het ook een bemoedigende boodschap voor de bouwers in de tijd van Zacharia. Het huis van de Heere zal er komen. Zacharia zegt, de telg zal de tempel van de Heere bouwen. Hij zal niet alleen de tempel bouwen, maar ook een koninklijke titel dragen. Hij zal regeren als koning en als priester, in een volmaakte combinatie van beide. Waar moeten wij bij deze profetische woorden aan denken? Bijbeluitleggers denken aan wat de apostel Paulus noemt in Efeziërs 2. Daar illustreert Paulus de eenheid van Joden en niet-Joden in Christus met drie beelden, namelijk de inwoners van een stad, de leden van een huisgezin en een gebouw. We lezen in Efeziërs 2 vers 19 tot en met 22. Voor God bent u nu geen vreemdelingen of buitenlanders meer. Nee, u hebt dezelfde rechten als de Joodse christenen. U hoort nu ook bij het volk van God, bij zijn gezin. U staat zo vast als een huis op de fundering van de apostelen en profeten, en de belangrijkste steen, de hoeksteen, is Jezus Christus zelf. Hij houdt het hele gebouw bijeen. Wij vormen samen met hem een heilige tempel voor God, een tempel die steeds groter wordt. Ook u wordt door de Geest in dit gebouw, in dit huis van God, ingevoegd. En omdat de Heere dat huis bouwt, daarom werken de bouwlieden er niet nutteloos. Laten we de oproep van de apostel Petrus ter harte nemen. Hij schrijft in 1 Petrus 2 vers 5, U moet zich door God laten gebruiken als levende stenen waarmee hij zijn geestelijk huis bouwt. U bent ook de heilige priesters die door Jezus Christus geestelijke offers brengen die voor God aanvaardbaar zijn. Zacharia 6 vers 14. Geef daarna de kroon een plaats in de tempel van de Heere, ter herinnering aan de gevers, Geldai, Tobia, Jedaja en ook Jozua. Nadat Zacharia zijn boodschap heeft gebracht, maakt vers 14 duidelijk dat de kroon weer van het hoofd van Jozua is afgenomen. En wat gebeurt er dan mee? De kroon krijgt een plaats in de tempel van de Heere, ter herinnering aan de gevers. In een andere Bijbelvertaling lezen we, en de kroon zal tot gedachtenis aan Gelem, Tobia, Jedaja en Gen, de zoon van Sefanja, in de tempel des Heeren blijven. De namen van de drie mannen vertonen kleine verschillen, maar dat komt vaker voor in vertalingen van Hebreeuwse namen. Opvallend is wel dat we in de laatste vertaling lezen over Gen, de zoon van Sefanja, want die zoon heet in vers 10 Jozia. Nu kunnen we de naam Gen ook vertalen met het woord gratie, welwillendheid of vriendelijkheid, en dat geeft een goede zin. Dan wordt de kroon opgehangen als een herinnering aan de gave van de drie mannen en aan de welwillendheid, vriendelijkheid of gastvrijheid van de zoon van Sefanja, die de drie mannen in zijn huis had ontvangen. We kunnen bij vers 14 nog drie andere opmerkingen maken. Allereerst zegt de Heere met de opdracht, geef daarna de kroon een plaats in de tempel van de Heere, dat de tempel zeker zal worden herbouwd en af zal komen. Vervolgens blijkt dat God de liefdegaven van zijn volk niet vergeet en in gedachten houdt. Met de goede werken van Gods volk en kinderen kan niets worden verdiend, maar ze worden wel beloond. En als derde opmerking, de kroon zal in de tempel een plaats krijgen en herinneren aan het profetenwoord over de telg, die in de toekomst komen zal. Zo zal die kroon een teken zijn, dat onder Israël de verwachting van de komst van de Messias, de telg, de afstammeling van David, levend blijft, want hij die deze kroon zal dragen, zal zeker komen. En zoals de drie mannen uit Babel kwamen met giften voor Gods huis, zo zullen mensen komen in de dagen van de grote priesterkoning van oost, west, noord en zuid. Zacharia 6 vers 15. De eerste drie mannen, die uit zulke verre landen zijn gekomen, stellen de vele anderen voor, die eens zullen komen uit ver afgelegen gebieden om de tempel van de Heere te herbouwen. Wanneer dat gebeurt, zult u weten dat de Heere van de hemelse legers mij naar u heeft gestuurd. Maar dit alles zal alleen gebeuren als u precies de geboden van de Heere uw God gehoorzaamt. Dit woord heeft een eerste vervulling gekregen in de hemelvaart van Christus. En het zit aan de rechterhand van God de Vader. Het gaat nog altijd door, totdat alles klaar is. En dat is op Gods tijd. De Heer Jezus zegt in Matteüs 24, vers 36, maar wanneer dat allemaal zal gebeuren, op welke dag en welk uur, weet niemand. Ook de engelen in de hemel weten het niet. Alleen de Vader weet het. Ben jij klaar voor die dag? In de volgende uitzending lezen we Zacharia 6 vers 15 tot en met 7 vers 6.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770. AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.